uitgelaten hoofdstuk 1, zou ik graag met je lezen vers 11 tot en met vers 24. Dit zegt Gods woord. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn vroegere wandel in het judaïsme, dat ik de gemeente van God uitermate vervolgde en haar verwoestte, en in het judaïsme meer toenam dan vele leeftijdgenoten in mijn geslacht, daar ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de volken verkondigde, ging ik terstond niet te raden bij vlees en bloed, en ging ook niet op naar Jeruzalem, tot hen die voor mij apostelen waren, maar ik ging weg naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, na 3 jaren, ging ik op naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken en ik bleef 15 dagen bij hem. Ik zag echter niemand anders van de apostelen dan Jacobus, de broer van de Heer. Wat ik u schrijf, zie, voor God, ik lieg niet. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië, en ik was van gezicht onbekend aan de gemeenten van Judea die in Christus zijn. Zij hoorden alleen, hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger verwoestte, en zij verheerlijkten God in mij. Tot zover het lezen van Gods woord. Een van de redenen, broeders en zusters, waarom we vertrokken zijn op reis door de brief van Paulus, is het feit dat deze krachtige brief doorheen de 2000 jaar lange geschiedenis van het christendom herhaaldelijk voor heel wat beroering heeft gezorgd. Waar die tijdloze oproep van de apostel Paulus in de tijden opnieuw zijn ingang vond, gehoor verkreeg, heeft God keer op keer indringende veranderingen bewerkt. Paulus, zijn betoog aanhande het evangelie van de Heer Jezus Christus, dat is geen oproep aan de wereld om tot het evangelie te komen, maar dat is een oproep aan christenen om terug te keren tot het authentieke apostolische evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat is een tijdloze oproep, vrienden. We leven namelijk in een tijd waar christenen om tal van redenen gemakkelijker van geloofsgemeenschap veranderen dan pakweg 25 jaar geleden. Ik denk dat ik dat met veel vrijmoedigheid mag zeggen. Nu, of dat een goede zaak is, dat is niet direct mijn onderwerp voor deze morgen, daar had het mij eigenlijk niet over. Maar wat dat betreurenswaardig is, is de wijze waarop tegenwoordig bepaald wordt waar men de komende zondagen zal doorbrengen. Wat maakt een groep belijdende christenen, broeders en zusters, tot een waarheidsgetrouwe, authentieke gemeente van Jezus Christus? Is het de goede muziek? Of is het de warme, gezellige sfeer? Of is het de wijze waarop men de bijeenkomsten invult? Of is het hem gelegen in de uitbundigheid of juist de ingetogenheid? Zijn het de zinvolle preken of is het de extatische aanbidding? Is dat hetgeen wat het verschil uitmaakt? Voor de overgrote meerderheid vandaag de dag zijn deze elementen beslissend. Maar de vraag is of die kerkgenootschap die vervolgens op de radar verschijnt, of dat dat wel een authentieke gemeente van Jezus Christus is. Want dat wordt spijtig genoeg door geen enkele van deze elementen bepaald. Geen enkele. De huiskerken in de regio van Galatië, waar Paulus deze brief aan richt, die waren wellicht zoals in onze dagen, denk ik, in veel opzichten divers. Maar er was slechts één iets dat het bestaansrecht van al die geloofsgemeenschappen bedreigde, waardoor ze niet langer een authentieke gemeente van Jezus Christus zouden zijn. Eén ding bedreigde al die huiskerken. Eén iets dreigde al die huiskerken te degraderen tot één van de vele godsdienstverenigingen in het religieuze landschap van Galatië. Voor de apostel Paulus staat of valt alles bij één gegeven. Of het apostolische evangelie in die plaats gehoorzaamd en gepredikt wordt. Alleen het apostolische evangelie gehoorzamen en prediken onderscheidt een religieuze groep van een lokale, authentieke gemeente van Jezus Christus. Zonder het apostolische evangelie kan een druk bezorgde kerkgemeenschap uiterlijk springlevend, bruisend van activiteit zijn, maar voor de Heer Jezus Christus is ze ondanks die drukte zo dood als een pier en van geen enkele waarde en betekenis. En we hebben in het Nieuw Testament een korte boodschap van de Heer aan zo'n godsdienstig gezelschap die dat nadrukkelijk onderstreept. Ik wil met u nog iets lezen uit Openbaring hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 3. Daar vinden we een korte boodschap gericht aan een zekere gemeente in Sardis. Daar heeft de Heer de opdracht en schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken, dat u de naam hebt, dat u leeft en u bent dood. Word waakzaam en versterk het overige dat op het punt staat te sterven. Want ik heb uw werken niet volkomen bevonden voor mijn God. En dan moet je lezen wat er staat. Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt en bekeer u. Als u dan niet waakt, zal ik komen als een dief en u zult geenszins weten op wat voor uur ik tot u zal komen. Moest u eraan twijfelen, broeders en zusters, wat de Heer hier bedoelt te zeggen? Deze mensen in Sardis, die hebben het apostolisch evangelie losgelaten. En als zij niet terugkeren tot de evangelieboodschap die hen overgeleverd is, die sommigen ook gehoor hebben gegeven blijkbaar, zal de Heer op de dag van zijn verschijning, zo lezen we hier, die voor iedereen onverwacht zal zijn, maar voor hen die Jezus toebehoren geen verrassing zal zijn, deze afvalligen en naambeleiders oordelen. Een kerk, lieve vrienden, die houdt op een waarachtige kerk van Jezus Christus te zijn, wanneer het apostolisch evangelie niet langer gehoorzaamd en gepredikt wordt. Ziet u wat aan mij verontrust, broeders en zusters? Ik heb heden ten dagen nog nooit iemand die op zoek is naar een andere gemeente, dit horen zeggen, dat hij op zoek is naar een getuigenis waar het apostolisch evangelie gehoorzaamd en gepredikt wordt. En dat bedoel ik niet met die woorden. U begrijpt wel wat ik wil zeggen, denk. Ik heb dat tot op vandaag nog nooit gehoord. Blijkbaar, broeders en zusters, gaat men daarvan uit dat dat een vanzelfsprekende zaak is. Al die overige elementen waar ik het juist over had, zijn echter veel belangrijker in onze dagen. Of geldt hier ook het spreekwoord, onbekend is onbemind? Zoals we al overdacht hadden 14 dagen terug, worden die geloofsgemeenschappen in Galatië, waar dat Paulus ernstig over bezorgd is, in verwarring gebracht door onruststokers, die in die gemeente na Paulus, een namaak-evangelie zijn beginnen te verkondigen. Een namaak-evangelie waarvan we de vorige maal gezien hebben dat het helemaal niets om het lijf heeft. Het hele nieuwe scheppingswerk, waartoe God deze mensen geroepen had door het apostolische evangelie, die grote reddingsoperatie waarvoor dat Jezus Christus gestorven was en opgestaan was, dat dreigden deze kersverse christenen op te geven voor een namaak-evangelie dat geen enkele hoop bood, maar de eeuwige afgrond. Nu, laat duidelijk zijn, vrienden, deze in de war gebrachte jonge christenen, die beseften niet goed de draagkracht van wat hen overkomen was toen ze tot geloof gekomen waren in de Heer Jezus en ook de Geest ontvangen hadden. Ze beseften nog niet ten volle wie zij nu geworden waren in de Heer Jezus Christus en hoe zij nu dreigden een weg in te slaan die hen zou afvallig maken van de genade van de Heer Jezus Christus. Deze mensen begrepen dat nog niet goed. En u kunt zich wel levendig voorstellen, denk ik, dat deze onruststokers, die deze mensen in verwarring hadden gebracht door een namaak-evangelie, dit enkel konden doen door het apostolische evangelie dat Paulus gepredikt had, te ontwrichten. En de beste manier dat je dat dan kan doen, is door de man te spelen en niet de bal. Als je een beetje tussen de regels kunt lezen, dan ga je hier merken dat deze onruststokers om het evangelie te ontwrichten Paulus' apostelschap in vraag stelden. Ik moet tussen de lijntjes lezen en ik denk dat het ongeveer zo klonk. Wel kijk, beste Galatiërs, Paulus die behoort niet tot de oorspronkelijke 12 apostelen. Hij is een Johnny Come Lately, een nieuwkomer, die veel later pas op het toneel is verschenen en het evangelie ook maar uit tweede hand heeft ontvangen. En daarna is deze Paulus, die zichzelf tot apostel uitgeroepen heeft, op eigen houtje een zendingswerk opgestart en gemeentes komen stichten onder jullie heidenen op basis van een evangelieboodschap die maar de helft van het verhaal vertelt. Om mensen te behagen en zieltjes bijeen te brengen. Maar wij zijn rechtstreeks uit Jeruzalem gekomen. Vanbij de authentieke apostelen die met Jezus gewandeld en geleefd hebben. Om jullie nu het hele verhaal te vertellen. En het halve werk dat Paulus heeft achtergelaten af te maken. Dat is zo'n beetje het verhaal volgens dat ik het kan reconstrueren als ik de ganse brief overdenk. Paulus, evangelieboodschap en apostelschap, dat wordt in vraag gesteld. En in wat we verder gelezen hebben in deze morgen, vinden we geen zelfverdediging van een apostel die op zijn tenen is getrapt, vrienden. Paulus, die gaat getuigenis geven van zijn leven en daden als het rolmodel van het evangelie van Gods genade. Hij ziet zichzelf als voorbeeld, de belichaming van de waarheid van het evangelie dat hij gehoorzaamd had en predikte. En hij had zijn getuigenis niet geven, vrienden, om zichzelf even te profileren, maar om de broeders en zusters opnieuw te winnen voor het apostolisch evangelie. En ik geloof dat ook hierin een eerste praktische les ligt voor ons. Als wij getuigen aan anderen, dan moet onze motivatie zijn om anderen te winnen voor het evangelie. Ja, dat is misschien nogal vanzelfsprekend voor u, maar ons persoonlijk getuigenis kan heel gemakkelijk het evangelie in de schaduw plaatsen. Zij die al wat langer meedraaien, de oudere broeders en zusters onder ons, die zullen wel weet hebben van de talrijke evangelisatieavonden die her en der in Vlaanderen werden ingericht, waarop iemand kwam getuigen gedurende ongeveer 45-tal minuten van zijn ongelooflijke spectaculaire bekering. En dan kreeg je een heel gedetailleerd, smeuig verhaal die de boodschap uitdroeg: kijk eens wat een uitzonderlijk geval ik ben uit Gods rariteitenkabinet. Het levensverhaal nam meestal ongeveer 40 minuten in en de verkondiging van het evangelie 5 minuten. En hoe meer die persoon werd opgevoerd doorheen Hans Vlaanderen, hoe spectaculairder dat verhaal werd. Want dat trok de aandacht aan veel volk. En deze mensen die werden bejubeld, op handen gedragen, terwijl het evangelie stilaan verdween met stille trom in de coulissen. als wij ons verhaal delen, lieve vrienden, laten we het niet doen voor onszelf, maar laten we het doen om anderen tot Jezus Christus te brengen. Om hen te wijzen op het spectaculaire evangelie van Gods genade, die ons leven totaal heeft veranderd, en waarvan dat we overtuigd zijn dat het ook het leven van de anderen totaal kan veranderen. Paulus heeft niet voor het evangelie gekozen. Het is allemaal Gods werk geweest. God heeft Paulus geroepen en uitverkoren. Laten we nog maar vers 11 en vers 12 lezen. Want ik maak je bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Het evangelie, vrienden, is Gods evangelie. Het is Gods wijsheid en niet van mensen. En Paulus, het evangelie is hem bekend geworden, zo lezen we hier, door openbaring van Jezus Christus. Aan Paulus heeft God een geweldig groot geheimenis bekendgemaakt. Jezus Christus. Wat God van eeuwigheid aan gepland had, en dat in al die eeuwen en generaties verborgen was geweest, dat wonderlijke mysterie is nu aan Paulus openbaar gemaakt. En deze openbaring is de sleutel die Gods bedoelingen met zijn schepping in Jezus Christus ontsluit. Zo groot, vrienden, is die eindtijd openbaring die Paulus leven radicaal heeft veranderd. Dat was het scharnierpunt in Paulus zijn leven. Vanaf dat moment kon hij enkel nog spreken over zijn leven vroeger en zijn leven nu. Maar aan zijn vroeger leven, daar besteedt hij heel weinig woorden aan. Juist genoeg om zijn punt te maken. Laten we het maar lezen in vers 13 en vers 14. U hebt immers gehoord van mijn vroegere wandel in het judaïsme, dat ik de gemeente van God uitermate vervolgde en haar verwoestte, en in het judaïsme meer toenam dan vele leeftijdgenoten in mijn geslacht, daar ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. De broeders en zusters in Galaten, die hadden al kennis van Paulus zijn vroeger leven. Zijn vroeger leven als fariseer en vervolger. Maar wat ze nog weinig weet en besef van hadden, was wat er verder in die vroege jaren na Paulus' bekering was gebeurd. Maar om die gebeurtenissen te kunnen plaatsen, moeten ze leren zien en beseffen dat Paulus ommekeer onmogelijk te verklaren valt zonder de verschijning van de opgestane Jezus Christus in heerlijkheid. Kijk, zegt Paulus, in mijn vorig leven heb ik de gemeente van God willen verwoesten. En weet je waarom? Ik was vroeger met hart en ziel volledig toegewijd aan het judaïsme. Paulus die behoorde tot de strengste groep onder de Joden, die zich erop beroemden ijveraars voor de wet te zijn. En hij werd ongetwijfeld bewonderd voor zijn ijverige studies en nauwgezette naleving van de tradities van de voorvaderen. En het is juist die ijver en passie voor de letter van de wet van Mozes, voor de Joodse levenswijze en tradities, die hem ertoe had aangezet om de gemeente van God te verwoesten. Paulus, die overkwam wat menig christen in Vlaanderen vandaag overkomt. Ze zien geen onderscheid meer tussen de leer die zij navolgen en de schriften. Hun opvattingen en leringen die afgeleid zijn uit de Bijbel, vaak ook de overlevering van vorige generaties, die is hun Bijbel geworden. U kent het wel. De Bijbel zegt, en dan volgt bijvoorbeeld, vrouwen moeten zwijgen en onderdanig zijn. Ik citeer. En dan krijg je 1, misschien twee Bijbelteksten op een goede dag. En dat is het. Dan zien we wat er gebeurt, vrienden. Hun opvatting over wat zwijgen en onderdanig zijn concreet betekent, is de schrift geworden. En o wee het gebeente van de persoon die er nog maar durft in vraag stellen. Dat is zeker een afvallige en een ketter. Begrijp me niet verkeerd, broeders en zusters. Ik heb zeker niet de intentie om met stenen te gooien vanmorgen. Want als er iemand is die niet met stenen moet gooien, dan ben ik het. Want ik ben ook zo geweest. En ik ben wel dankbaar dat de Heer gelukkig mij die ogen daarvoor heeft geopend en dat ik me daarvan heb letterlijk bekeerd. En als ik niet nederig ben en mijn opvattingen en leringen blijf in vraag stellen en toets en onderwerp aan een levenslang ernstig schriftonderzoek met gebed, dan kan dat heel snel terug de kop opsteken. Ja, ik ben levenslang veroordeeld. Dat is een feit. En toen ik van mijn troon viel, en toen ik begon te beseffen dat ik eigenlijk misschien wel een keer best zou leren hoe dat ik op een gezonde manier de Bijbel zou uitleggen, en ik begon, dan viel ik van de eerste les al van mijn stoel. In your face, zeggen ze in het Engels, en het was meteen van dat. Er werd mij meteen geleerd dat de Bijbel letterlijk lezen, dat dat een illusie is. Lezen is interpreteren. En dat doe je altijd en overal met een zekere voorkennis die bepaalt hoe dat je de dingen begrijpt die je zogenaamd letterlijk leest. Objectief Bijbel lezen is onmogelijk. Dat was mijn eerste les en ik lag al van mijn stoel. Maar de hamvraag bij dit alles is, broeders en zusters, of die voorkennis, uw vooronderstellingen, waarmee dat je de Bijbel leest, of dat dat wel schriftuurlijk is, of dat dat wel in overeenstemming is met de Bijbel. En dat is iets wat in Vlaanderen weinig in vraag wordt gesteld en zeer weinig wordt over gesproken. Met alle miserie en gevolgen van dien. Neem alsjeblieft de grondregel in acht die ik zelf 100 keren heb gehoord. Elke les weer opnieuw. Dat was lessen via het internet. Ik heb nog nooit de binnenkant van een Bijbelschool gezien. Maar iedere keer klonk het weer opnieuw. De eerste 3 principes van Bijbeluitleg. Nummer 1, context. Nummer 2, context. Nummer 3, context. Tweede principe van Bijbeluitleg. Bijbelvers uit zijn context gegrepen verwoord tot een voorwendsel of een bewijstekst. Na 3 lessen had ik al door dat ik meer dan de helft van al hetgeen dat ik geleerd had in die afgelopen 10 jaar mocht in de vuilbak gooien. Ik heb bitter geweend, kan u vertellen. Veel traantjes gelaten, maar mocht helemaal opnieuw herbeginnen. Dat was een heel moeilijk moment, kan het u verzekeren. Ik heb dit tot mijn eigen schade en schande moeten ontdekken. En ik hoop dat jullie jezelf dat ook daarvoor behoeden. Om zo met de Bijbel om te gaan. Want dat was nu net wat Paulus ook deed. Maar laten we teruggaan naar het schriftwoord, dat is interessanter. Paulus, zoals je leest, was een gepassioneerde navolger van het judaïsme. Een briljante geest, neem het maar van mij aan. Die meer dan wie ook besefte dat die discipelen van Jezus met een verwerpelijke leer van de opstanding in Jezus een levensgrote bedreiging vormden voor het judaïsme. Paulus die beschouwde die discipelen van Jezus van Nazareth als ongehoorzaam aan de wet van Mozes. Ze waren afvalligen die zich ofwel moesten bekeren, of die ofwel moesten uitgeroeid worden. Paulus die besefte al voor zijn bekering, luister goed, voor zijn bekering, wat veel christenen nu zelfs nog niet beseffen. Dat Jezus Christus en het judaïsme, dat dat niet door dezelfde deur kan. De weg van het judaïsme die Paulus bewandelde en waar hij kilometers voorliep op zijn tijdgenoten uit, die voerde hem, zo lezen we hier, steeds verder weg. Omgekeerde richting van de gemeente van God. En die woorden hier, de gemeente van God, vrienden, die zeggen alles. Dat is de bijeenvergadering van Gods volk. In het Oude Testament, in het Hebreeuws, zonder interessant te willen doen, de Kahal. En in het Nieuwe Testament, in het Grieks. En in het Oude Testament, in het Grieks, de Ecclesia. De bijeenvergadering van Gods volk. De universele bijeenvergadering van Gods volk. Ja, lees aandachtig, vrienden. Paulus, die praat hier niet over die paar lokale gemeenten die hij ondersteboven keerde voor zijn bekering. Daar had het hem hier niet over. Het gaat om zijn bloedige vervolgingen tegen de gemeente, de kahal, de ecclesia van God. Besef je wat dat betekent? Paulus, die besefte drommels goed dat de weg van het judaïsme en de weg, weet je wel, de nieuwe bewegingen rond de persoon van die opgestane Jezus Christus, dat elk een verschillende eindbestemming had. Voor hem was dat zo klaar als een klontje. Vandaar dat hij die mensen als afvalligen beschouwde en dat ze zich moesten bekeren ofwel uitgeroeid worden. Zo ernstig waren zijn vervolgingen. Maar toen op die weg naar Damascus, toen dat Jezus Christus zich aan hem openbaarde, besefte Paulus dat hij wel aan de verkeerde kant stond. Tot op de laatste seconde voor zijn bekering was Paulus er heilig van overtuigd dat de wet van Mozes en de overleveringen en de gebruiken de absolute grens afbakenden tussen Gods kahal, ecclesia en al de rest van de mensen. Maar toen dat de Heer Jezus Christus zich openbaarde met de woorden, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Toen drong het tot hem door, dat Gods volk, de ware erfgenamen van de beloften aan Abraham gemaakt, de bijeenvergadering was rondom de opgestane Jezus Christus. En om aan deze bijeenvergadering deel te krijgen, moest Paulus niet langer gehoorzamen aan de wet van Mozes en de tradities, maar zich onderwerpen aan Jezus Christus. Om deze Jezus Christus toe te behoren, moest ook hij een afvallige worden van het judaïsme. Het judaïsme dat enkel de wet van Mozes zag als het opperste gezag in dit leven. Begrijpt u? De wet van Mozes zagen zij als het opperste gezag in dit leven. En wat zegt Jezus Christus? Ik ben inderdaad. Begint u te beseffen waarom Paulus zo ingrijpend de gemeente van God vervolgde? Hij besefte maar al te goed dat die leer van de opgestane Jezus Christus de bedreiging vormde voor het judaïsme. Het was het een of het ander, maar beiden gingen ze niet door dezelfde deur. Hij besefte dat voor zijn bekeringen, wat dat de meeste christenen vandaag nog nu nog niet eens beseffen. Zo drastisch is het onderscheid. Paulus die wist als geen ander dat die beweging de ondergang betekende voor het judaïsme. Hij verpinkte geen vin toen dat Stefanus werd gestenigd als een afvallige. En zij die de klus gingen klaren, de moordenaars, bij wijze van eerbetoon hun klederen aan zijn voeten neerlegden. Hij had geen enkele spijt of wroeging, beste vrienden, want wat hij deed, dat deed hij uit ijver voor de wet van Mozes en voor de tradities. Wat kon deze man stoppen, die zo vastberaden was, die het evangelie haatte, wat kon hem stoppen? Het was een weg om de gemeente van God compleet te verwoesten. Een wonder, een mirakel van God. De openbaring van Jezus Christus. Dat alleen. Het judaïsme, vrienden, dat kon hoogstens beschouwd worden als de bodem, ja, waar het evangelie van Paulus, dat hij predikte, gegroeid was. Maar het judaïsme kon nooit of te nimmer het zaad zijn waaruit het evangelie is ontstaan. Het ging vooraf aan het evangelie, het wist vooruit naar het evangelie, maar het kon het evangelie nooit voortbrengen. Paulus wist dat beter als geen ander. En als je dat niet ziet, dan begrijp je niet de ernst van deze brief en zie je niet waarom dat Paulus naar Jeruzalem trekt in het volgende hoofdstuk en wat er op het spel staat. Als het evangelie dat hij predikt en waar die onruststokers het evangelie plus van gemaakt hebben, hè, net zoals uw tandpasta, Colgate plus, als de apostelen in Jeruzalem niet hadden gereageerd en de rechterhand van de gemeenschap uitgestoken naar Paulus, dan zaten we van aan het begin van het christendom met twee kerken. Een Joodse kerk en een heidense kerk. Dat staat hier op het spel. Paulus zijn prediking bestond er om het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen, dat alle mensen bijeenroept tot één volk, Jood plus Heden. Zie je wat hier op het spel staat? Als je dat niet ziet, dan begrijp je niet de essentie van de brief. Maar dat mirakel van God die noodzakelijk was, kwam er. Het was de openbaring van Jezus Christus. Laten we het maar lezen, vers 15 tot 17. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de volken verkondigde, ging ik terstond niet te raden bij vlees en bloed, en ging ook niet op naar Jeruzalem, tot hen die voor mij apostelen waren, maar ik ging weg naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Paulus, bekering, vrienden, dat is Gods wonderlijke werk, van begin tot einde. Zie ook, aan de manier waarop dat hij het vertaalt. Als hij spreekt over zijn vorig leven, is het niet anders dan ik. Als hij spreekt over het moment na zijn bekering, is het enkel God. Het is Gods werk. God had hem, zo lezen we, afgezonderd, door zijn genade geroepen en zijn zoon in hem geopenbaard. Paulus die was ervan overtuigd dat God, ja, lang voordat hij het levenslicht zag, door God al was apart gezet, met een zeker doel. Lang voor zijn bekering was God Paulus al aan het vormen en aan het voorbereiden voor de bediening die God voor hem had weggelegd. Is dat niet wonderlijk dat de Heere God, die Paulus, die zich zo verzet had en vreselijk tekeer gegaan was tegen Gods gemeente, dat al zijn intenties, al zijn ervaringen en al zijn falen door God gebruikt wordt om hem tot bekering te leiden en hem te maken tot een prediker van de volken. Zijn kennis van de schriften, zijn ijver, zijn vorming in het judaïsme, zijn onvermoeibare inspanningen om God en zijn gemeente te weerstaan. Alles werd door God gebruikt om Paulus tot een breekpunt te brengen en hem toe te rusten om Gods instrument te zijn om zijn gemeente op te bouwen. Het evangelie, broeders en zusters, dat schenkt ons de bril waardoor ook wij kunnen terugkijken op ons leven en kunnen zien dat God ons ook al die tijd aan het vormen was, aan het voorbereiden was, zelfs door al onze zonden en ons falen, om uiteindelijk instrumenten van zijn genade te worden in deze wereld. En dit werk, dat zet de Heere God ook door, vrienden, na onze bekering. Ik heb je net over mijn teleurstelling verteld. Ik moet zeggen dat ik heel dankbaar en bemoedigd was, ook door dit gedeelte, omdat ik het de Heere lang kwalijk heb genomen. Ik moet dat eerlijk beleiden, ik heb het de Heere lang kwalijk genomen, dat ik de eerste 10 jaar van mijn christenleven, dat die zo verlopen waren, dat ik al zoveel miserie had meegemaakt, en dat ik zoveel had geleerd, waarvan dat ik eigenlijk later tot de conclusie moest komen, en dacht dat het allemaal tijdverspilling was geweest. Ik heb het de Heere lang kwalijk genomen. Maar er is niets die onze God ter aarde laat vallen, vrienden. God gebruikt uiteindelijk alles om zijn genade in ons te openbaren. Niets in ons leven valt ter aarde. Voor mezelf ben ik erachter gekomen, als ik zie hoe dat alles evolueert de laatste 5, 7 jaar, dat ik nooit kon gebruikt worden voor de Heer en zijn koninkrijk en de dingen die ik nu voor hem mag doen, had ik die eerste 10 jaar niet meegemaakt. Van miserie en ellende. Ik noem dat de middeleeuwen van mijn geloofsleven. Maar er is niets die ter aarde valt. En daar kunnen we de Heere alleen maar voor dankbaar zijn. Maar is het u niet opgevallen, die merkwaardige uitdrukking? Het behaagde God om zijn Zoon in mij te openbaren. Je zou verwachten dat Paulus hier gaat schrijven. God vond er zijn vreugde in om zijn Zoon aan mij te openbaren, als je terugdenkt aan wat hem op de weg naar Damascus overkomen is. En dat is ook zo. God heeft zijn Zoon aan hem geopenbaard. Maar wat de Heere hier ons wil laten zien, is die intieme, persoonlijke manier waarop God, de Vader, zijn Zoon kenbaar maakt aan onze harten. Herinner je de woorden van de Heer Jezus aan Petrus? Toen Petrus volmondig beleed: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Wat waren de woorden van de Heer? Mensen hebben u dat niet geleerd, Petrus. Maar mijn Vader heeft u dat bekendgemaakt. Ja, er was meer nodig dan enkel die uiterlijke verschijning en heerlijkheid van de Heer Jezus. Tegelijkertijd was er ook een innerlijke openbaring die bij iedereen nodig is om de Heer Jezus Christus te leren kennen. Dat zijn niet mijn woorden. De Heer Jezus sprak daar heel duidelijk over. Kijk maar eens in Johannes hoofdstuk 6. En dat is de laatste Bijbeltekst die ik ga citeren. Johannes 6, vers 44 en vers 45. Maar dan vind je die kostbare woorden van de Heer, die dat hier opnieuw onderstrepen. En die iedereen moet meemaken. Anders kan je nooit geen waarachtig wederomgeboren christen worden. Johannes 6, vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij heeft gezonden hem trekt. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Er staat geschreven in de profeten. En zij zullen allen door God geleerd zijn. Ieder die van de Vader heeft gehoord en geleerd, komt tot mij. Je moet jezelf maar eens zoeken welke tekstplaats de Heer Jezus hier citeert. En de context is bekeken, dan ga je zien wat het grote verschil is, wat de Heer Jezus hier kenbaar maakt. Maar die oogverblindende ontmoeting, letterlijk dan ook voor hem, had innerlijk tegelijkertijd zijn hart verlicht. God de Vader had zich niet alleen door zijn Zoon kenbaar aan hem gemaakt, uiterlijk, maar ook innerlijk. En dat had bij Paulus alles veranderd. Paulus was innerlijk verlicht geworden. God had er zijn vreugde in om dat te doen met Paulus. Paulus was die beter dan alle andere mensen. De enige verklaring is Gods liefde. God had Paulus lief en daarom deed hij dit. God vond er zijn vreugde in om zijn Zoon in hem kenbaar te maken. En omdat God zijn Zoon in hem kenbaar maakte, kon hij tegelijkertijd door God gebruikt worden om door hem Jezus Christus aan anderen, aan de volkeren, kenbaar te maken. Zijn roeping, zijn bekering, beter gezegd, was tegelijkertijd ook zijn roeping als apostel voor de volkeren. Dat is wat we hier nadrukkelijk vinden. Alles was Gods werk. Broeders, zusters, vanuit zijn Joodse achtergrond is er geen enkele mogelijke verklaring die kan weergeven waarom Paulus van de ene dag op de andere dag 180 graden draait. Het was zeker niet het gevolg van zijn zeer strenge levenswijze volgens de overleveringen en de tradities van de vaderen. Hij kwam niet onder de indruk voor zijn bekering van het evangelie en hij werd er ook nooit door beïnvloed. Hij was letterlijk een aartsvijand van het evangelie. Dat zegt hij ook zelf. En zijn bekeringsverhaal van hem die die christenen zo genadeloos vervolgd had, waar ook de Galaten van gehoord hadden ondertussen, dat was een zeer krachtig getuigenis die de waarheid van zijn verhaal ondersteunde. Paulus, zijn evangelie, kwam uit dezelfde bron als zijn bekering, Gods interventie en openbaring van Jezus Christus. En Paulus, die begreep van zichzelf dat het evangelie dat hij gehoorzaamd had en gepredikt had, datzelfde evangelie was waartegen hij zich vroeger had verzet met hand en tand. En daar waren getuigen van. Kijk maar eens naar het laatste vers, daar wil ik mee eindigen. Hij schrijft, en ik was van gezicht onbekend aan de gemeente van Judea die in Christus zijn. En zij hoorden alleen, hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat gij vroeger verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Paulus en andere getuigen begrepen dat Paulus het geloof predikte dat hij voordien vervolgd had. Alleen Gods interventie, de openbaring van Jezus Christus, die was verantwoordelijk voor die radicale verandering van koers in zijn leven. Wat een overvloedig getuigenis van de rijkdom van Gods genade. Willen wij ook samen met die Galatiërs God daarom verheerlijken? Amen.